Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Je moet bijna hopen dat het een soort Galactico's worden. En dat dan dat hele circus daar in elkaar stort.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van maandag 23 mei. Een bomvolle daily met beslissingen op alle gebieden. In de Premier League, in de Serie A en in de Eredivisie. En Kylian Mbappé heeft het voetbal kapot gemaakt. Maar daarover later meer.
En we gaan bellen met Bruce.
Ook nog iets leuks.
Zeker.
En dat doe ik niet alleen. Je hoorde hem al, Wouter, maar ook Mart.
Yes.
Een sterrenensemble voor een heerlijke uitzending, jongens.
Ongelooflijk, hè?
Nou, laten we beginnen met Manchester City. Nou, doen jullie maar leuk.
Nou ja, ik bedoel, Manchester City is niet populair natuurlijk in Nederland. Maar met zo'n ontknoping vind ik het ook wel mooi hoe ze die titel winnen. Want het zijn twee van de beste teams ter wereld. Met twee van de beste trainers ter wereld. En dat uiteindelijk zo'n titelstrijd dan beslist wordt met zo'n apotheose door een tactische handeling van Guardiola. Vind ik wel vet.
Nee, eens. Even het haatpetje afzetten. Het was echt een absurde middag. Ja, ik had er echt al het hele weekend ook wel zin in om die wedstrijd dan te kunnen volgen in het Switch-kanaal. En het verliep echt zoals je hoopt dat zo'n laatste speeldag verloopt.
Ja, en zoals niet echt was verwacht, want vrijdag werd eigenlijk alleen maar gezegd, ja, grote overwinning voor City, geen enkel probleem. En dat werd het gelukkig echt totaal niet. Het was echt niet normaal spannend. En dat was eigenlijk de enige manier waarop deze zondagmiddag leuk kon worden.
Ja, in combinatie met Wolves, wat al heel vroeg scoorde. En Liverpool, wat verdedigend super zwak was. Die hadden er zomaar 0-3 kunnen staan. Dus ook daar was het heel lang spannend. En dat zorgde wel uiteindelijk inderdaad voor een fantastische voetbalmiddag. En een Aguero Light situatie.
Ja, Aston Villa was een heel klein beetje QPR. En heb je dan dat jij, want jij hebt natuurlijk ook een enorm hekel aan Manchester City om allerlei verschillende redenen. Heb je dan dat je het Guardiola gunt? Want op zich tactisch is hij wel gewoon een lijpe gast, toch?
Ja, nee, ik denk dat een van de beste trainers. Het is niet mijn trainer, ik vind het...
Dit is mooi, hè? Als mensen een inkijkje willen in hoe FC Afkikken werkt, wij nemen dus de daily op, belt de grote baas Neil Petersen, midden tijdens de uitzending.
Kijk
eens
aan.
Dat is mooi.
Nou.
Ja. Yo, Neil. Yo, wij nemen nu de daily op, man, dus je kan even niet bellen.
Oh, oké. Dan ik bel je even om rond 5 uur.
Yo, tot straks.
Ja, later. Bye.
Later.
Ja, mooi.
Ja, dit is mooi, hè?
Ja, heel mooi. Ja. Moeilijk om nu weer terug te gaan naar het voetbal, maar laten we het proberen. Guardiola, uiteindelijk natuurlijk een absurde prestatie. Zitten 6 jaar, 4 keer de Premier League gewonnen. Het hele voetbal eigenlijk van de Premier League ook wel veranderd. Dus je kan moeilijk wat negatiefs zeggen over Guardiola. En ik denk dat ik daarom niet per se de grootste fan ben. Want als je niets negatiefs over iemand mag zeggen of vinden, dan haak ik een beetje af.
Nou, ik denk wel dat hij een hoop gezeik had gekregen als hij deze wedstrijd ook had verloren. Want dan was het echt wel een verloren seizoen geweest. En ik denk dat het voor hem ook wel heel erg lekker is dat eigenlijk elke omzetting die hij heeft gedaan in deze wedstrijd, dat hij goed is uitgepakt. Want je zag het al met het inbrengen van Zinchenko maakte al een groot verschil. En dan uiteindelijk ook nog Gundogan en Sterling was ook nog betrokken bij een goal. Dus wat dat betreft moet het voor hemzelf echt een enorme opluchting zijn geweest dit. En ja, dat was ook wel te zien. Hij barst in tranen uit. Het is een soort van een sprookje, alleen het sprookje voor de verkeerde club. Daar blijf ik bij.
Ja, eens. Maar het is zo knap wat ze daar doen. Want in de 70ste minuut nog vertrouwen hebben in het voetbal wat je kan spelen. Dan moet je zo ongelooflijk goed zijn als team. Want uiteindelijk blijven ze doen wat ze doen. En ze maken die 2-1 en je merkt van, oeh ja, dit wordt eerder 3-2 dan dat het nu 2-1 blijft.
Die 2-1 had nooit mogen vallen. En dan supersnel die 2-2 erachteraan. En dan weet je het eigenlijk al. En dan Ja, het moet voor Liverpool supporters ook echt super frustrerend zijn geweest. Want ja, volgens mij tot de 75 minuten zit je naar 0-2 te kijken op je telefoon. En denk je, nou, dat gaat in ieder geval goed komen. We hoeven dat laatste keer alleen maar zelf een goal te maken en dan zijn we binnen. Ja, dan geven ze het zo snel uit handen. Het is echt best wel jammer, ook voor Gerrard.
Want jullie hadden geen moment het idee dat City het nog ging winnen?
Nee, niet toen het 0-2 stond.
Ja, ik heb dan altijd die angst. Gewoon omdat je zo gaat, omdat je het Liverpool gewoon veel meer gunt.
Ja, ik had meer die angst dat Liverpool dan niet die 2-1 zou maken, zeg maar. Dat had mij echt ook een verschrikkelijk scenario geleken.
Ook een mooi scenario, toch?
Nee, helemaal niet, man. Nee, dat had me echt helemaal niks geleken. En daar was ik een beetje voor aan het vrezen. Want Liverpool deed inderdaad echt totaal niet wat ze normaal doen. Dat is toch die spanning van die laatste speeldag. Mm. Dat je op een of andere manier hele andere dingen gaat doen dan die je gewend bent. Zowel City als Liverpool zelf eigenlijk. Want ja, als je gewoon kijkt naar hoe Wolves die kans heeft verprutst, had het eigenlijk al veel eerder gespeeld moeten zijn.
Ja, zeker. Dus, Liverpool werd nog even tussen aanhalingstekens genaaid in het publiek. Want ze dachten dat het 3-3 was bij City. Dus het hele stadion bij Liverpool ging helemaal los. Ik weet niet hoe dat gebeurd is, maar je moet even opzoeken op Twitter. Dat is best wel geinig. Alleen jammer dat het niet echt gebeurd is, maar ja. dat dan weer terzijde. Uiteindelijk is het een verdiend kampioenschap van City.
Ja, sowieso. Ik denk ook als je kijkt naar die laatste onderlinge confrontatie, dan had City het eigenlijk al moeten beslissen. Ja, ik denk dat zij over het hele seizoen wel de betere zijn geweest.
Ja, is dat echt wel? De heenwedstrijd was andersom. Toen hebben ze hem voor me ook gelijk gespeeld en toen was Liverpool echt veel beter.
Ja, maar ik baseer het inderdaad vooral op die laatste confrontatie tussen die twee. Dat ik toen eigenlijk dacht van, nou, hier komt Liverpool eigenlijk goed weg, dat ze nog een kans hebben. Ja, en het was echt aan City om het uit handen gegeven. Want Liverpool is echt afhankelijk van City geweest. En dat, ja, die positie wil eigenlijk nooit zitten.
Ja, ik kan me nog best wel goed voor herinneren dat wij hier in de Daily zaten. En dat we het hadden over de City-Liverpool wedstrijd. En daar gaat het beslist worden. Want de rest winnen ze allebei. Nou, dat was een leugen, want ze hebben alles gewonnen. Ja. En allebei eentje gelijk gespeeld. Maar eigenlijk bijna weer een vergelijkbaar scenario als dat, ja, dat City hem ook won. Toen door de goal van Kompany tegen Leicester.
Ja, maar het is toch een bizar sterk elftal City. Ja. Net als Liverpool. 93 punten in zo'n extreem sterke competitie. Als je kijkt ook hoe de kleinere ploegen relatief gezien in de top het doen. Dan is het toch bizar dat je 93 punten haalt. Dan ben je toch altijd de terechte kampioen. En dan wordt het volgend jaar superleuk met Conte die met Spurs echt aan het bouwen is. Tuchel met Chelsea, naar Ten Hag, Arteta. Ik denk dat wordt een bizar seizoen weer.
Ja, het probleem tussen aanhalingstekens is dat City weer sterker is geworden met Haaland erbij. Ja. De enige positie waar ze niet de absolute top hadden lopen in de spitspositie. En ja, dat doe je nu wel weer.
Ja, je moet bijna hopen dat het op een gegeven moment een soort Galactico's worden. En dat dan dat hele circus daar in elkaar stort. Of inderdaad dat de FIFA op een gegeven moment gaat ingrijpen. Dat er toch, of de Premier League, dat er toch bepaalde dingen naar boven worden gehaald die financieel niet kunnen. En dat ze op die manier hun voordeel gaan verliezen.
Ja, je zou kunnen zeggen dat een soort Super League al bestaat natuurlijk met de Premier League. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heel leuk vond, is de tijd dat Messi en Ronaldo tegen elkaar opnamen. Die verschrikkelijke Facebook-discussies, die kunnen me gestolen worden. Maar stel je nou voor dat Mbappé niet verlengd had, maar naar Liverpool was gegaan. En je Haaland, Mbappé in die Engelse top. Ja, Liverpool City, Guardiola tegen Klopp. Nou, dat was niet normaal
geweest. Dat had de droom geweest. Maar ja, de droom valt uit dijgen, want Mbappé. Maar daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Eerst naar een kampioenschap wat een stuk romantischer is. En persoonlijk vond ik dat ook wel heel erg vet. AC Milan wordt gisteren overtuigend kampioen. Door 3-0 te winnen van Sassuolo.
Ik had niet het idee dat ze het heel spannend vonden. Ook de spelers zelf niet en de tegenstander niet en de supporters niet. Je had echt het idee dat je ineens naar een wedstrijd zat te kijken.
Ja, het is ook wel lekker om een uit-thuiswedstrijd te spelen.
Ja, de hele tribune staat helemaal vol met de fanatieke supporters van Milan. En ja, in principe, ik zou zeggen, je bent heel lang niet kampioen geworden. Volgens mij vanaf 2011. Je hebt de thuiswedstrijd, volgens mij hebben ze verloren van Sassuolo. Ja, ik had daar echt wel het gevoel bij en daar staat zo gigantisch veel spanning op. Ik had echt totaal niet verwacht dat het zo'n wedstrijd zou worden. Want ja, het was zo makkelijk, man.
Ja, dat is eigenlijk ook jammer, toch?
Ik gun het Milan ook wel. Dus op zich vond ik het niet zo heel erg dat dit scenario zich ontrolde. Nee. En ja, je wil eigenlijk ook dat ze kampioen worden.
Ja. Het was 11 jaar geleden natuurlijk het laatste kampioenschap. Toen speelden 4 Nederlanders dat jaar bij Milan. Weet je wie dat zijn?
Ja, ik heb het opgezocht. Dus
ik ook wel.
Van Bommel, Emanuelsson.
Heeft Jeroen het draaiboek gelezen of niet, is nu de vraag.
Nee, niet helemaal. Dus Ja, Van Bommel en Emanuelsson kom ik...
Er is nog wel een speler die nog wel eens een keer een paar keer in de Champions League heeft gewonnen.
Zie je dat?
Ja.
Ja.
En nog eentje die ooit in Madrid zei, Muchos Goles.
Huntelaar.
Juist.
Ja, ja. Oh, mooi.
Die moest van ver komen.
Ja, die moest van ver komen. Dankjewel voor de hulp. Maar nu zonder Nederlanders. Ja, zeg ik. Ja. Ja, nu zonder Nederlanders, maar wel met Rafael Leão. De smaakmaker van dit AC Milan.
Ja, want ik vroeg me ook een beetje af van, is dit nou de titel van Pioli of is dit nou de titel van Maldini? Als je kijkt naar die samenstelling van die selectie, dan hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren heel veel goed gedaan. Aan de andere kant, ja, je moet het er ook even uithalen. Giroud, volgens mij gehaald voor 1 miljoen euro. Nou, er is een enorm kamp aan mensen die Giroud echt een totale mogol vinden. Nou ja, daar hoor ik in ieder geval niet bij. Want ja, hij heeft wel bepaalde kwaliteiten en je kan hem er goed bij gebruiken, zeker in deze competitie. Ja, nou, voor hem is dit ook wel echt de ultieme droom, de ultieme revanche, denk ik.
Maar er komt een moment hè, dat mensen zijn palmares zien, zijn lijst met clubs, dat hakje tegen Crystal Palace. En die denken, Giroud is een van de beste spitsen ooit.
Als je heel opportunistisch bent wel. Alleen,
nee, maar over 30 jaar, hè?
Nee, maar we worden natuurlijk met z'n allen een TikTok-generatie. Straks gaan we alleen nog maar goals zien. Nou ja, als jij alleen nog maar goals gaat zien van Giroud, dan denk je echt dat je de beste voetballer ooit hebt gemist.
Ja, maar Giroud is het of inderdaad hij wordt herinnerd aan die fantastische goals, of hij wordt helemaal kapot gemaakt.
Ja, ja. Zeker.
Ja, maar dat is ook onterecht, toch?
Ja, vind ik ook.
Ja, toch denk ik niet dat hij de belangrijkste man was van dit AC Milan. Dat doen een aantal van de aankopen van het AC Milan, denk ik, eerder een gooi naar. De Hernandezen, Leao, Cassier, die met een titel afscheid neemt. En natuurlijk Zlatan.
Ja, als je puur kijkt naar gisteren, dan was Leao wel echt de man met die voorbereiding van die goals. Dat was gewoon elke keer topklasse. Eigenlijk, nou, die laatste was eigenlijk nog het mooiste voor Zlatan. Alleen, ja, die telde dan niet. Maar ik denk dat hij sowieso het verschil heeft gemaakt. Ja, en die verdedigende aankoop, hoe makkelijk je erin bent geslaagd om Donnarumma te vervangen.
Ja.
Wat echt een hele knappe prestatie is. En als je kijkt naar het centrale duo. Volgens mij heeft Kalulu rond 1 miljoen euro gekost.
Ja, Tomori ook relatief weinig.
Ja, dus het is wel een blauwdruk voor hoe je een club terug naar de top helpt.
Nou ja, zij hebben natuurlijk heel veel domme keuzes gemaakt. Van 2011 tot 2015 en 16. Toen raakte het geld op, dus toen moesten ze wat creatiever zijn. En toen hebben ze echt gebouwd aan het team wat nu kampioen is geworden. De hele tijd jonge spelers halen, want ook Brahim Diaz van Real Madrid en Manchester City, die maakte dit seizoen een hele goede indruk. Het is echt door heel goed beleid te voeren dat je uiteindelijk de Scudetto pakt.
En in hoeverre is dit ook een toekomstbestendig elftal?
Nou, redelijk. Ik denk wel dat Leao bijvoorbeeld weggaat. Die is een beetje hetzelfde seizoen als Vinicius. Die was altijd heel erg dreigend, maar die vergat altijd te scoren. Nou ja, dat doet hij nu wel. Heel erg effectief. Maar ja, ik denk dat ze daar veel geld voor gaan vangen. En als ze doen wat ze deden, dus jonge spelers halen en daar ruimte aan geven, dan kan dit AC Milan de komende jaren echt weer gaan bouwen naar ook een Europees echt goede ploeg.
Nice, man. En we hadden het net heel kort even over Tomori. Ik zag een interview van hem in het Italiaans, terwijl hij daar anderhalf jaar speelt volgens mij. Het ging daar meer over op Twitter, op de Rick Karsdorp meter, zeg maar, die dat gewoon niet wilde leren. Vind ik dit wel echt super vet.
Ja, dat is het. En ook omdat je hebt natuurlijk niet per se de connotatie met Engelsen, zeg maar. Die willen nog wel eens alleen maar Engels blijven praten. Maakt niet uit
waar ze... Fransen.
Ja, precies. waar ze ergens in Europa terechtkomen. En dan is het heel tof om deze ontwikkeling te zien. Ja. En dat Pioli dit uiteindelijk doet. Een soort van revanche ook weer genomen. Volgens mij heeft hij heel kort bij Inter gezeten.
Ja, hij is ontslagen bij Inter. Volgens mij was hij de opvolger van Frank de Boer. En is hij net voor het einde van het seizoen, zeg maar, toen alles mis was gelopen, is hij daar ontslagen. Eigenlijk ook best wel opvallend dat hij met de carrière die hij heeft gehad, hij heeft overal gezeten ongeveer in Italië, wisselend succes. Volgens mij was die bij Lazio bijvoorbeeld wel succesvol, zeker als je het vergelijkt met Inter. Ja, en nu eigenlijk vanuit het niets, zeg, dat hij Milan kampioen maakt, of onderschat ik het dan?
Ja,
of
je onderschat het wel, want ze waren daar... Ze waren al wel een tijdje bezig met een kampioensploeg aan het vormen. Ze kwamen steeds dichter bij de top. Ze bleven steeds langer meedoen. Vorig jaar hadden ze die hele lange goede reeks neergezet. Toen hij volgens mij net werd aangesteld. Of alweer een half jaar geleden. Hij bracht aanvallend voetbal. En dit seizoen werden ze echt wel gezien als een outsider. Zeker omdat Juventus is afgehaakt.
Yeah.
En het deelnemersveld is gewoon wat dichter bij elkaar komen te liggen.
Dus eigenlijk waanzinnig knap hoe Juventus die monopoliepositie uit zijn handen heeft gegeven. Daar moet je echt enorm je best voor doen. Want als je ziet hoe Inter vorig jaar kampioen is geworden. Dat was nog wel echt wel goed elftal. Maar nu strijden er gewoon een aantal teams om de titel. Waarbij echt iedereen kansrijk is. Napoli had hem dit jaar eigenlijk ook moeten winnen. Inter heeft een best een stap teruggezet. En vorig jaar hebben we ook tot de laatste speeldag meegedaan. Dus het is eigenlijk dankzij Juventus een hele open titelstrijd geworden.
Dus jij zegt kampioen van de armoede?
Jazeker.
Wow, mooi. Ik denk dat we vooral Juventus dankbaar mogen zijn dat ze weer slecht zijn.
Ja.
Daar wil ik het voor de Serie A graag bij laten. Ja, dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp. En dat is, ik vond het best wel pijnlijk. Ik vond het echt wel vervelend om te lezen dat dit het uiteindelijk was. En niet per se dat hij naar Real Madrid ging, maar de bedragen waarmee het gepaard gaat.
Clubliefde bestaat, Jeroen Blonk.
Ja, inderdaad. Als je er 100 miljoen voor krijgt, bestaat clubliefde.
Geboren in Parijs, een jongen van de stad. Hè?
Ici, c'est Paris.
Ja.
Nu wel in het Frans.
Ja, goed. Het is een beetje lastig, toch? Want ik bedoel, ik denk dat hij zo'n aanbod... Ja, kun je dat weigeren?
Nee.
Kan de Champions League winnen met Paris Saint-Germain. In theorie in ieder geval. Dus, ja.
Nee, ik vind het de problemen niet per se bij Mbappé liggen. Want ja, als jij 100 miljoen krijgt... tekenbonus en 50 miljoen netto per jaar. Wie ben jij? Je kan godverdomme een land kopen. Ja. Het is een klein land, maar het is wel een land.
Ja, mooi.
Ja, dat is absurd. In 3 jaar.
Maar je zegt, je kan de Champions League winnen. Maar dat is ook echt het enige ongeveer. Want die League 1 titel, die krijg je elk jaar... met de uitzondering van vorig jaar, krijg je die elk jaar gewoon cadeau. Dus wat dat betreft, die uitdaging is er volledig uit. Nou, ik ken heel weinig spelers die vanuit zo'n carrière en zo'n potentie ervoor kiezen om... eigenlijk niet naar de echte topcompetitie te gaan. Nee. Nou weet ik dat Frankrijk wel aardig in de opmars is. Alleen, ja, Marseille wordt gewoon tweede in Frankrijk, hè?
Ja,
ik bedoel,
precies.
Ja.
Maar ja, je zal toch Sampaoli zijn of Galtier... en met een mooie voetbalvisie en ook veel geld... maar lang niet zoveel geld proberen wat op te bouwen... en dan lees je dit 's ochtends in L'Équipe.
Ja,
dan ben je helemaal gek, toch?
Het is eigenlijk heel triest voor de Franse competitie... en. Ja goed, het is zijn keuze. Alleen ik vind het super jammer dat hij niet naar Madrid is gegaan. Of bijvoorbeeld naar de Premier League.
Ja, hij verkoopt zijn eigen legacy ook een beetje.
Ja.
In de zin van als je kijkt wat Messi deed in de topcompetitie. Ronaldo die altijd verhuisd is naar grotere topcompetities op zijn toppen. En daarmee een echt stempel hebben gedrukt. Ja, nu ga je weer 3 jaar tegen Clermont spelen.
Ja.
En natuurlijk, het is een beetje afgezaagd. En het is een beetje een makkelijke mening om te hebben. Maar ik vind het oprecht ook jammer, ook omdat je hem vaker had willen zien.
Precies, maat. Hij moet het helemaal zelf weten, maar nu zie je toch alleen de topwedstrijden en die Champions League potjes. En het is zo'n attractieve speler, omdat het ook met al zijn bizarre technische vaardigheden in combinatie met een uniek lichaam, zo'n leuke speler is om naar te kijken. Je gunt jezelf gewoon vaker Mbappé, in ieder geval ik.
Ik vind ook, als jij posters van Ronaldo boven je bed hebt hangen, of als je die vroeger boven je bed had hangen, en je ziet hem als een voorbeeld, dan wil je denk ik toch op een gegeven moment ook bereiken wat hij heeft bereikt. En ja, die status kun je bij Paris Saint-Germain nooit krijgen. Behalve inderdaad als je jaar in jaar uit de Champions League gaat winnen. Alleen ja, dat is ook totaal niet zeker, want daar doen gewoon elk jaar 6-7 ploegen mee.
Nee, ja, kijk,
meer zelfs.
Ja, er schijnen er meer worden ingeschreven, maar ja, winnen is nog net even iets een ander verhaal.
Dat is waar, ja.
Ja, en dat is denk ik het allerlastigste aan deze case. En daarbij ben ik ook oprecht wel van mening dat het voetbal gewoon kapot maakt. Want dit is zo onrealistisch bedrag, van dat je een speler heel veel geld biedt en dan een heel lang contract geeft van ja, als hij dan weggaat, dan moet hij voor veel geld worden verkocht. Dat vele geld kan je dan weer doorinvesteren in het voetbal. Al dit geld komt gewoon bij één persoon terecht. Het is niet dat de jeugdopleiding van Club X nu heel veel geld krijgt om nieuwe Mbappé's te ontdekken. Het is gewoon één land wat denkt, oh ja, dit is wel goed voor mijn merk en daarmee het oppoetsen van mijn land. Laten we dan maar dit investeren.
Het maakt voor Mbappé ook helemaal niet uit. Ik denk niet dat hij zegt, 65 miljoen tekengeld, ja, dan doe ik het niet. Dus ik denk niet dat hij even zegt, van ik moet per se 130 miljoen hebben en 50 miljoen per jaar.
Ik denk dat ze niet onderhandeld hebben.
Ik denk wel dat ze onderhandeld hebben, maar ik denk niet dat hij financieel betere opties ergens anders heeft kunnen krijgen.
Ik heb ook een beetje gelijk het gevoel van, dit gebeurt, dus financial fair play werkt niet. Maar ja, ik weet niet. Vind jij dat Paris Saint-Germain dit mag doen, als je naar gewoon een beetje een moreel kompas kijkt?
Nou,
met een moreel kompas.
Ik denk dat ze een moreel kompas dat ze sowieso niet hebben.
Nee, dat zou je van Qatar wel kunnen zeggen.
Nou ja, dus dat is denk ik sowieso geen vraagstuk. Ik denk dat je er als FIFA of UEFA alles aan moet doen om dit soort constructies uit het voetbal te verbannen. En daar zijn ze totaal nog niet in geslaagd.
Kijk, en uiteindelijk is dit het beginnen. Dat hebben we altijd gezien in 20 jaar bemoeienissen van echt oliegeld. Je zet de X nu op deze plek, maar de tweede beste speler, die gaat straks in de buurt willen verdienen van wat Mbappé verdient. En het is zo'n absurd onrealistisch salaris, dat je wel een Super League moet gaan hebben, want anders kan je deze absurd onrealistische salaris niet meer verdienen.
Nee, je kunt hier ook geen enkele begroting tegenover zetten, of geen enkel businessmodel tegenover zetten, of shirt verkopen, of wat dan ook. Je kan, de bedragen zijn niet meer in verhouding met wat je ervoor terugkrijgt.
Nee, precies. Het hele economische model verdwijnt, want je kan het nooit verdienen. Dus het is letterlijk een investering om Mbappé te hebben, maar niet om een model werkend te maken, om een club werkend te maken, want je kan dit niet terugverdienen.
Het is bizar dat wij een paar jaar geleden concludeerden dat de aankoop van Van Dijk en Alisson fantastisch was voor ongeveer het bedrag wat je nu gewoon Mbappé aan tekengeld geeft. Ja. Dat is toch lijp?
Ja.
Hoeveel was dat? 150 miljoen Alisson en Van Dijk samen? Nou ja, goed.
Ik denk dat Van Dijk inderdaad, volgens mij staat rond de 95. En dat is nu nog steeds een hoog bedrag voor een speler. En als dan deze salaris voorbij komen, dit tekengeld, ja, dan trek je de hele markt in principe kapot.
Ik heb echt zoiets, laat die Super League maar gebeuren, man. Weet je, en dan doen we het wel zonder die clubs.
Nou, misschien is dat dan de oplossing. Daar zullen we het later sowieso
hebben. Ik denk dat je sowieso iets moeten gaan doen om aan die regelgeving, om maar, zowel PSG als City tegen te gaan. En hoe je dat dan doet, geen idee.
Maar denk je niet dat de UEFA en de FIFA dit ergens ook wel best vinden? Want natuurlijk in al die nieuwe markten, de VS, in Azië en zo, daar kijken ze naar sterren en naar grote clubs. En ja,
die hebben er toch belang bij dat Mbappé voor een normaal bedrag de overstap maakt naar Real Madrid, zodat hij een nieuwe stap maakt, zodat hij in een andere competitie terechtkomt, zodat hij echt een icoon kan worden buiten Frankrijk. Ja, dat is hier wel, maar buiten de Franse competitie. Ja,
ik weet niet of dat zo is. Volgens mij hebben ze gewoon behoefte aan superclubs met supermerken. Ja. Denk een ventje van 14 die FIFA speelt in Pakistan, daar niet echt over na. En dat is toch de grootste markt.
Ja, dat maakt er niet uit dat Mbappé alleen concurrentie heeft van Marseille en dat hij niet speelt tegen Barcelona of dat hij niet speelt tegen Manchester City. Dat zou dan niet uitmaken.
Ja, voor mij wel, maar ik denk voor al die nieuwe markten waar het meest geld zit voor het voetbal, dat daar niet zoveel boeit.
Ik ben bang dat Mart daar wel gelijk heeft. Nog heel kort over Mbappé. Hij, buiten de absurde salaris om, wordt hij ook de nieuwe technisch directeur / nieuwe trainer /
voorzitter?
Voorzitter, nou ja, nee, dat
Terreinknecht ook nog? Oké.
Ja, mooi is
wat vinden we daarvan?
Nou ja, het is natuurlijk moeilijk te zeggen in hoeverre dat echt klopt, maar het feit dat dit überhaupt een gerucht is al zo ongelooflijk megalomaan dat je daarmee geef je als club toch zoveel uit handen. Ik bedoel, het is een beetje zoals Ajax toen Lodero haalde voor Suarez. Ja, wat gaat Mbappé dan wel niet doen? In de technische basis.
Nou kijk, het is wel heel fijn dat hij met een voormalig technisch directeur van Barcelona voetbalt.
Ja,
dus
ja,
hij kan wel vragen van, hey, hoe deed jij dat dan?
Nou, dat vergelijk wil ik inderdaad ook maken, want het zal officieel... Hij zal niet officieel een contract onder zijn neus krijgen met technisch directeur. Nee. Dat verwacht ik nou net niet.
Technisch manager.
Ja, precies. Nee, ja. Maar goed dat hij gewoon een veto kan hebben over wie de nieuwe trainer wordt of wie de nieuwe technisch directeur wordt. Ja, daar geloof ik op zich wel in. Ja, je moet je ook afvragen of je dat wil als club. Maar ja.
Kijk, het ding is natuurlijk wel dat Mbappé is een van je beste 2-3 voetballers. Dus ik snap ook wel dat je zo iemand meeneemt in de keuze welke trainer je maakt. Weet je wel? Want ik bedoel, het gaat er natuurlijk om dat je kan de Champions League winnen als Mbappé etaleert. Dus dat is op zich wel, dat klopt denk ik wel. Maar het feit dat je hem dat ook echt zo concreet biedt, tenminste daar lijkt het op, dat is echt ongelooflijk.
Nou ja, kijk, ik snap ook wel dat Mbappé zeg maar, dat een van de voorwaarden zou kunnen zijn dat hij alleen blijft op het moment dat hij niet... een of andere debiele selectie wordt samengesteld, of dat iemand voor de groep zet die totaal niet om kan gaan met die sterren of met hem, of die elke keer de Champions League niet weet te winnen. Dat snap ik ergens ook wel.
Ja, man. En dat is waar. En ik las nu dat ze bijvoorbeeld Ruben Amorim overwegen van Sporting. Dat vind ik een leuke keuze. Maar ik kan me voorstellen dat Mbappé, weet je wel, dat dan moeilijk vindt. Of zou hij nu ook thuis gewoon wedstrijdverslagen van Sporting en tactische analyse zitten te lezen en dan Ruben Amorim een keer appen van, hey, wil je een presentatie geven?
Nou ja, de Mbappé kennende, zal dat het geval zijn. Ja.
Ik denk dat hij de Pantelis podcast voor Ajax Sporting nog even terugluistert. Of na afloop.
Ja.
Dan denk ik dat hij goed geïnformeerd is.
Nou ja, ik ben vooral benieuwd wie zou Mbappé aanstellen bij Heracles. Zou die doorgaan met Vicens? Of gaat hij toch op zoek naar een nieuwe?
Nou, ik denk dat die Komschot niet meer kiest. Dat wel verleden tijd is. Ik heb zelden zoiets slechts gezien. ja, bij Heracles. Maar, ja, dat...
maar Wout, ik zat in de perskamer van Eindhoven met Kenneth. En ik dacht, ik ga geld zetten op Heracles, die gaan het nog redden. De quote dat Heracles door zou gaan was 4,40.
Ja.
En dat Excelsior zou winnen 4,50. Dus bij de boekies hadden ze er best wel heel veel vertrouwen in dat Heracles het nog recht zou breien.
Nou ja, de wedstrijd winnen of dat ze door zouden gaan. Wauw. Ja, ja, dat is lijp, dat snap ik echt helemaal niks van.
Nee, ik ook niet.
Nee, zeker met de recente geschiedenis in het achterhoofd hebbende. Maar als je naar die eerste helft kijkt, ja. Als zij daar 2-3-0 de rust in gaan, dat echt niet heel gek had geweest.
Nee, dat was echt kamikaze voetbal, man. Ja,
dat moet toch ook.
Dat is helemaal waar, maar je kan daarmee best wel makkelijk 2-3-0 in de rust kunnen staan. En vervolgens in de 47e minuut...
Toen brak de man.
Dan doe je eigenlijk hetzelfde als wat bij Excelsior doet. De La Torre aanspelen met 4 man in je rug. En voor de rest iedereen voor de bal. Ja, dan ben je wel gedegradeerd.
Maar ze hebben de kansen gehad.
Ze hebben de hele wedstrijd met een open defensie gespeeld. Dus het was gewoon afwachten tot het moment dat die tegengoal zou vallen. Op het moment dat je met 3-0 moet winnen. Dat wil niet zeggen dat je dat in de één helft al moet doen met gigantisch risico. Dat zullen we straks ook zien bij Vitesse FC Utrecht. Die hebben het op een hele andere manier gedaan. Ja, als Vitesse vanaf het begin open huis had gehouden, dan was dat ook een andere uitslag geweest. Ja,
natuurlijk. Maar ik denk, je hebt daar gelijk in. Alleen de factoren van realiseren, oké, we hebben nog maar 90 minuten, dus we moeten een vroege goal maken. Dan wat ga je doen? Je gaat met z'n allen naar voren lopen en vervolgens... Had Excelsior ook geen grip op de wedstrijd in de eerste helft. Zeg maar, ze waren niet echt in de problemen. Maar ze konden niet meer zo onder de druk van Heracles uitvoetballen als in die eerste wedstrijd.
Na de 1-0 werd het een beetje tricky. Ja. En toen kregen ze inderdaad wat kans op 2-0. Als die dan valt, ja, dan kan het inderdaad spannend worden. Alleen op het moment dat jij continu op zoek blijft naar meer goals... En dat je je achterhoede helemaal opengooit... Ja, dan is het gewoon wachten tot het fout gaat. En dat gebeurde ook.
Maar het is ook gewoon een beetje de totale sfeer creëren... toch van een remontada. Je moet het publiek erachter krijgen. Je moet een soort alles of niets voetbal spelen, denk ik.
Ja, nou, dat publiek zat er al zo'n beetje niet. Die hele lange zijde was ongeveer leeg op het oog. Ja. Je had het ook allemaal al opgegeven.
Ja, ik vind dat wel echt... dat zegt veel over je als clubber. Dat op het moment dat je het meest nodig bent... dat je dan wegblijft... dat zegt echt een hoop. Ja. Ook omdat Heracles gewoon met veel punten gedegradeerd is... en heel veel pech.
Wat zij eigenlijk hebben gedaan toen zij... Wormoed hebben ontslagen... is eigenlijk een soort naar het casino gaan. Want je weet niet wat je krijgt met Komschot. En ze hebben gewoon alles... niet eens alles op zwart gezet... want dat zou nog te veel eer zijn voor Komschot... ten opzichte van Wormoed. Ze hebben gewoon alles gezet... we zetten alles op nummer 12... en we hopen dat hij erop valt. Dat is eigenlijk wat ze gedaan hebben.
Kijk, als de boodschap vanuit de staf is van... wij en de spelers, wij voelen het niet meer met Wormoed... en dat zat er al een tijd aan te komen... maar het is schokken de hele tijd. Oké, we hebben nog 3 punten nodig. Eigenlijk dus 1 punt.
1 punt, ja. In het slechtste scenario.
In het slechtste scenario, waarbij de comma 000 is. Ja, en daar heb je veel te lang in gewacht. En dan moet je het doen met een assistent die liever niet wilde zijn. En dat merk je aan alles.
Ja, maar dan kon je dus niet meer doen. Je kon het niet voor de play-offs deze beslissing nemen. Dat sloeg nergens op en dat heb je ook gezien.
Maar er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland met zo'n trainersdiploma.
Ja, je had iemand anders voor de groep kunnen zetten. Ja, ook dat was gek geweest. Maar dit was echt de verreweg de slechtste oplossing. En het is ook, denk ik, ook terecht dat uiteindelijk de directie van Heracles heel veel kritiek krijgt over de manier waarop ze dit seizoen hebben aangepakt.
Nee, maar uiteindelijk zit de pijn en de echte fout van deze hele degradatie zit natuurlijk in dat hele vloedverhaal. Zeg maar, van buiten het feit wat het psychologisch met een hele groep doet. Die jongen die is normaal gesproken verantwoordelijk voor 10, 15 goals.
Ja, het is de belangrijkste speler.
Je hebt 1 punt nodig. Je kan niet, als Heracles niet 2 rij vloeds hebben, want dat kan je gewoon niet betalen. Dus je hebt er niks achter zitten.
Kan je Sierhuis
kruisband gescheurd. Daar moet je met Sinan Bakis voetballen. Nou, dat is een prima tweede spits voor Heracles om te brengen in de laatste minuten. Maar als je 90 minuten mee moet voetballen, is dat echt ellende. Als je die 2 spelers behoudt, dan...
Blaswieg is geblesseerd.
Ja, ze hebben het seizoen afgemaakt. Zeg maar, ze hadden prima 11 eredivisie spelers en ze hadden 11 prima alternatieven. En zijn het seizoen geëindigd met 8 alternatieven op het veld.
Precies. Waarvan ook nog je 2 belangrijkste spelers niet erbij horen. En ook het hele deel niet. En dan heb je ook nog het hele psychologische effect van Vloed. Die blijkbaar tegen de technische leiding heeft gelogen. Want daardoor ga je achter zijn jongen staan.
Dat is uiteindelijk ontzettend naïef geweest.
En 100%. Dat is helemaal fout geweest van het bestuur van Heracles. Maar... dat speelt allemaal. Dus het was de perfect storm voor een team wat helemaal in elkaar tieft.
Ja.
En ja, op een hele pijnlijke manier.
Ik denk, denk dat niemand hier echt heel erg zich druk over maakt, zeg maar, dat dit is gebeurd. Dat mensen dit Heracles eigenlijk bijna gunnen. Hoewel ze afgelopen jaren best wel goed beleid hebben gevoerd qua selectie en qua trainers.
Ja.
Alleen ja, met dit seizoen erbij en dat hele kunstgrasverhaal, dat ook wel een keer lekker is dat ze daarmee degraderen.
Ze hebben natuurlijk wel met heel weinig geld een hele mooie Eredivisieclub gebouwd, die echt wat toegevoegd heeft aan de Eredivisie, maar ook met echt wel flinke nadelen. En ik vind eigenlijk dat, wat jij heel vaak gezegd hebt, het feit dat ze gewoon geen leiders hadden of in het elftal weinig karakter. Het enige wat je die technische leiding denk kwalijk kan nemen, is dat ze gewoon niet één of twee extra's Awassar-achtige spelers die op zo'n moment opstaan, zoals bij Sparta, om dit te kunnen voorkomen.
Ze hebben Prupper eigenlijk gewoon niet goed vervangen.
Nee.
Ja, dat hoopten ze met de Hoogma te doen. En,
ja, maar die kwam ook later binnen. Volgens mij, die kwam ook later binnen. Dus
kwam heel laat, inderdaad. Ja. Maar kijk, uiteindelijk, je weet dat Vloed weggaat halverwege januari. Daar heb je nooit een vervanger voor gehad.
Nee, ja, slechte. Wahim. Maar ja, dat is ook weer dat is niet een type die dat is een type die even een zware tackle inzet in plaats van dat hij het team op sleeptouw neemt.
Ik zou het wel heel grappig vinden als er nu in de Eredivisie gestemd wordt voor een kunstgrasverbod. Dat zou dan kom ik niet meer bij, jongen. Dat is
wel het moment.
Ja, dan zou ADO het moeten worden. Gaat dat ook gebeuren?
Ik heb ADO nu recent heel veel gezien. En ik denk dat ADO heel makkelijk doelpunten maakt. Excelsior incasseert makkelijk doelpunten. En dat ze het verdedigend aardig hebben staan. Ik ben voor KKD-begrippen super erg onder de indruk van het blok Breinburg en Klas. Die hebben samen nog geen wedstrijd verloren in de KKD. En ja, dat maakt het voor de aanvallende voetballers bij Excelsior, Niemeyer, Azarkan, Dallinga niet heel makkelijk, denk ik. Ze hebben het ook centraal achterin met Matthijs en Amoffa goed staan. Die Hugo Wendgens is een jonge keeper van 20. Super eloquente, intelligente gast. Skipt heel goed. Dus ja, ik denk dat ADO het gaat redden. Maar ja, goed, Dallinga hou je echt niet tegen. Ze hebben wel wapens. En ik was vandaag even bij ADO. Even name dropping. Ik vroeg aan Giovanni Franke wat hij van Dallinga vindt. En daar wilde hij niet helemaal op ingaan. Maar hij zei wel, ik zou niet naar Ajax of Feyenoord gaan. PSV zou nog wel kunnen met de diepte in het spel. Dus nou ja, dan kun je wel zeggen dat hij hem hoog inschaalt.
Ja, dan schaalt hij me wel heel erg hoog. Ja, ik vind het wel een eredivisie-spits die nu op KKD-niveau speelt.
Is het de spits voor AZ?
Dat dacht ik ook. Maar hij lijkt een beetje op Boadou, hè, in hoe die voetbalt.
Die potentieel Europa ingaat. Of in ieder geval, ze doen nog mee naar het overklassen van Utrecht.
Nou, ik zou het voor AZ een beetje een Beukema-aankoop vinden. Dus dat het heel gek zou zijn als je denkt inderdaad volgend jaar mee te doen om top 3 of top 4 ongeveer, dat hij dan meteen 34 wedstrijden moet gaan spelen.
Moet je hem halen als basisspeler?
Nou, in mijn ogen dus niet.
Nee, maar dan kun je hem ook als backup halen, toch?
Ja, dat zou kunnen, maar ik weet niet of die jongen daar nou belang bij heeft. Want ik denk dat zijn grote kracht van dit jaar is dat hij ergens zit neergezet waar hij gewoon onbetwiste eerste spits is. En dat hij eindelijk een keer meer dan 30 wedstrijden heeft gespeeld. Ja. En dat zou hij volgend jaar ook moeten doen, maar dan ergens in de, ik denk in de subtop middenmoot van de Eredivisie.
Ja, dat ben ik op zich wel met je eens. Ik lees ook best wel veel van dat mensen zeggen van, hoe kan het dat hij dit bij Groningen niet heeft laten zien? Maar volgens mij is het juist super logisch dat je dit bij Groningen niet laat zien. Op het moment dat je daar niet het vertrouwen en alle tijd krijgt.
Nee.
En dat je Groningen misschien ook wel helemaal niet zoveel kwalijk kan nemen, weet je wel?
Ja.
Want ja, zij hebben ook niet de luxe dat ze een gok kunnen nemen met een tussen aanhalingstekens keukenkampioen-divisie-spits. Ja, ik denk wel dat
Vitesse
bij een ploeg
misschien.
Bij een ploeg op de counter komt hij denk ik het beste tot zijn recht.
Vitesse kan wel een goede tweede spits, of nou eigenlijk nu twee spitsen gebruiken, want Openda zal neem ik aan weggaan. Gurbic is geen succes geworden. Ja, Buitink. Ja. Ja, sorry.
Nee,
ik weet nog steeds, eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet waar die goed in is. Ik moet wel zeggen, hij heeft zich heel goed herpakt dit jaar. Alleen ja, niet laten zien dat hij onbetwist een van de twee spitsen van Vitesse volgend jaar zou moeten zijn. Baarde Frederiksen, heel erg tegengevallen. Wel beslissend gisteren in de play-off duel met Utrecht. Maar ook niet over het hele seizoen goed. Dus ik denk dat zij wel een spits erbij kunnen gebruiken.
Ik ben benieuwd hoeveel geld Excelsior wil en of Eredivisieclubs ook echt veel geld gaan betalen.
Ja, ik weet ook niet wat de financiële situatie van Vitesse inmiddels is. Of zij nog geld hebben, maar
nee.
Normaal gesproken doen zij niet super grote investeringen. Volgens mij hebben zij Baarde Frederiksen ook voor 1,5 ongeveer gehaald.
Ja.
Dus misschien is dat ook wel niet realistisch. Maar Dus het kan wel zijn dat ze Europa nog ingaan.
Ja, ik zei net AZ won van Utrecht, maar dat was natuurlijk van Heerenveen. Ja. En Vitesse won overtuigend van Utrecht.
Ja, en wat ik zeg op een hele andere manier eigenlijk dan... want zonder heel veel risico te nemen. Het is niet zo dat ze vanaf minuut 1 Utrecht volledig onder druk hebben gezet. En Willem Jansen zei na afloop ook van... Ja, eigenlijk had ik het idee dat er niet zo heel veel aan de hand was. En dat was eigenlijk ook zo. En ze hebben gewoon twee hele mooie goals gemaakt. En Utrecht kan er zelf gewoon totaal niet aan te pas. Ja, toen was het in één keer verlengen. En toen was het in één keer paniek. En was het die 3-0.
Volgens mij had heel Nederland Willem Jansen een mooier afscheid gegund, toch?
Ja, dat denk ik ook. Alleen ja, Utrecht heeft het wel echt zelf weggegeven. Het is best wel knap om uit met 2-0 van Vitesse te verliezen als je naar Vitesse hebt gekeken.
Je bent lekker cynisch vandaag, Wout. Dat vind ik jou op je best.
Dit is niet per se cynisch. Ja, dit is
het is knap om 2-0 van Vitesse te verliezen, vind jij niet cynisch?
Ja, oké.
Het was ook wel illustratief voor Utrecht, toch?
Ja, het gigantisch.
Het seizoen van Utrecht.
Nou, gigantisch verschil tussen de thuiswedstrijd en de uitwedstrijd en... Ja, ook hoe ze het uitspelen en een gebrek aan kwaliteit voorin. Sowieso, ik vond dat... ja, Doefikas doet het gewoon niet goed. Boezit kwam niet heel goed tot zijn recht. Vanaf de linkerkant valt mij ook tegen, eerlijk gezegd. Ja, en uiteindelijk hoe ze dat voorin invullen met Veerman als invaller. Ja, dat was echt Heerenveen Veerman. Die deed echt niks goed. Die ging de duels niet eens aan met Doekie. Dan weet ik dat Doekie goed kan koppen. Alleen, ja, je kan het in ieder geval proberen. En dat gebeurde eigenlijk ook niet. En voor Vitesse, ik had echt niet verwacht dat ze nog om konden draaien, maar het is wel gelukt.
Een korte voorspelling richting de finale. Gaat AZ of Vitesse? Korte voorspelling, want we willen ook AZ. Nog even broers aan het woord laten in Tirana.
Sorry, ik hoop voor het Nederlands voetbal op AZ.
Ik denk, ja, daar sluit ik me volledig aan.
Die selectie blijft denk ik ook meer intact.
Gaan we Broesje even bellen dan?
Wij gaan Broes even bellen. Het is altijd de vraag of hij opneemt.
Je weet in principe een paar dingen zeker in het leven dat je doodgaat en dat als je Broes belt dat je de telefoon niet opneemt.
Dus ja, misschien moeten wij... Ja, we moeten sowieso nog even wat dingen oppakken, denk ik. Want Roma, afgelopen vrijdag... grotendeels in de basisopstelling die we woensdag ook kunnen verwachten. Ik was best wel redelijk onder de indruk... van de manier waarop ze Torino wegzetten. Ik denk dat je de sterkte van Roma vrijdag hebt kunnen zien. Met Abraham, met als ze onder druk worden gezet... dat ze snel de lange bal spelen. En alleen de zwakte heb je niet kunnen zien. En daar zal Feyenoord wel... ja, misschien wel gebruik van kunnen maken.
Zeker, ja, ik ben benieuwd.
Zullen we maar eens even bellen?
Laten we bellen.
Ja, precies.
Hij gaat niet eens over, joh.
Nee, het is een eind naar Tirana, hè? Zo.
Het klinkt echt alsof we met zo'n telefoon met zijn draaischijf bellen nog.
Ja, die heb jij nog meegemaakt natuurlijk.
Die gebruik ik nog steeds.
Ja. Ja, het zou ook heerlijk zijn als hij nu echt niet opneemt.
Ja, dat maakt het wel heel erg klassiek.
Broer Stol.
Yo.
Dat jij wel eens je telefoon opneemt, joh. Ongelooflijk.
Ja, je moet wat als je in Tirana bent.
Ja, hoe is het daar?
Ja, het is heerlijk, man. Het is 30 graden. We hebben er wel even over gedaan, want ondertussen op in Belgrado en in Montenegro. Maar in Belgrado nog even Roy Ster en Parties al meegepakt. Geen wedstrijd helaas, maar wel even de stadions gezien. Dus meer dan prima eigenlijk.
Leuk, man.
Is dat een nieuwe markt? Dat je stadions gaat bezoeken waar je eigenlijk niet naar binnen kan?
Nou ja, ga jij wel eens naar een stad toe en als terwijl daar een stadion is dat je dan niet daarin gaat?
Ja, niet als je niet naar binnen kan.
Oh, nou ja, dan zitten wij heel anders in elkaar, Wouter. Dan komen we toch nog achter dingen einde van het seizoen.
Dat zitten we sowieso.
Ik moet zeggen dat ik zelf echt, als ik ergens naartoe rij, langs de snelweg eraf ga bij een stad waar ik eigenlijk niet moet zijn om even buiten het stadion te kijken, 4 minuten waar je niks kan doen.
Heel goed, heel goed.
Maar goed, en leeft het al een beetje daar, Broesie?
Ja, best wel trouwens, want het is nu natuurlijk 2 dagen voor de wedstrijd. Er zijn nog niet heel veel supporters tegengekomen, wat Feyenoord, dus nog eigenlijk helemaal geen Italiaan, maar dat is natuurlijk ook wat dichterbij, dus die reizen echt nog denk ik op een later moment. Maar de stad is echt flink versierd. Je ziet overal die Conference League vlaggen en de verlichting en zo. Het is allemaal aangepast, allemaal van die teksten. We hebben het stadion het hotel van Roma al gespoeld met de spelersbus. De spelersbus werd boot alvast over.
Ga je daar nog vuurwerk afsteken s'nachts?
Nou, ik ben daar niet zo heel erg van. Maar ik snap niet zo goed waarom ze die spelersbus hebben laten overkomen. Behalve misschien van de airport naar het hotel. Want het hotel ligt echt naast het stadion. Dat is echt heel bizar.
Oké, nou ja, chill. En we hebben best wel wat dingen hier gehoord over dat de Albanese politie heel erg op de Italiaanse hand zou zijn. Ook omdat Feyenoord natuurlijk niet een fantastische reputatie heeft. Krijg je daar al iets van mee of is dat echt helemaal niet aan de orde voor jou?
Nee, valt nog wel mee. We zijn net met drie kwartier zijn we staande gehouden omdat Tommy, onze cameraman, besloot om de ambassade van Amerika te filmen.
Mooi.
Dus dat duurde even. Dat kreeg Tom weer voor elkaar. Maar voor de rest is eigenlijk iedereen hier heel chill en heel relaxed.
Ja, het is,
dat gaat echt heel goed.
Het is ook grappig, want voor de mensen die Tommy niet kennen, Tommy, er is niemand die er onschuldiger uitziet dan Tommy.
Precies.
Ja, mooi is dat. En wat gaan jullie precies doen vandaag dan?
Nou, we zijn dus bij het stadion geweest. Frank, die is het stadion ingeweest. Dat is echt bizar. Die gast gaat gewoon onder een poortje door. Gewoon, er stond een deur open. Dus wij naar boven met die trap. En daar heb je gewoon van die toegangspoortjes, weet je wel. Met van die ijzeren spijlen die je gewoon die in de rondte gaan.
Tourniquets.
En hij zegt gewoon, ja, ik ga er gewoon onderdoor. Dus hij is al in het stadion geweest. Voor de rest zijn we dus bij Roma geweest. En gaan vanavond eens even kijken hoe het in de stad is. Maar het bevalt echt prima.
En wat vind jij er nu van dat het in Tirana wordt gehouden?
Nou, ja, kijk, we hebben het daar heel vaak over gehad. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een beetje gaar dat je met Feyenoord en Roma twee zulke mooie clubs hebt. Die dan in zo'n klein stadion spelen. En zeker omdat Feyenoord natuurlijk zo weinig kaarten nu heeft. En heel Albanië aan het juichen is voor Roma. Dat merken we hier al met mensen uit restaurants. Met mensen met wie je praat, beveiligers en zo. Zijn allemaal voor Roma. Dus dat is een beetje gaar. Maar ik moet wel zeggen, je merkt nu wel steeds meer dat waarom de keuze ervoor is gemaakt. Ze hebben natuurlijk die Conference League gedaan om ook de wat kleinere clubs. Want ja, dat is natuurlijk wel het initiatief geweest. Dat die ook gewoon Europees voetbal spelen. En met kleinere clubs bedoel ik niet de Pax Holders van deze wereld. Maar wel natuurlijk teams die niet altijd doorstoten naar de finales van de Champions League of Europa League.
Ik kan dit voorbeeld goed waarderen.
Precies, hij was ook voor jou. En, maar met de speelstad is ook een beetje gekozen natuurlijk om andere landen ook een kans te geven. En dat is wel leuk wat hier gebeurt. Want we kregen vandaag ook berichten dat Feyenoord en Roma best wel veel maatschappelijke projecten samen doen. Alles wat overblijft uit de horeca van de Europa Lounge. Dat is waar alle bobo's en zo volgens mij zitten. En alle familie en alles. Al het eten wat daarvan overblijft, dat wordt uitgedeeld over voedingscentra door de stad. En een Roma legend, nog niet bekend wie, die gaat ook de stad in naar een centrum waar vrouwen die last hebben gehad van huiselijk geweld en die nu alleen staan zijn met een kind, wordt ook aandacht aan besteed. Dus het is wel zo, vanuit voetbalperspectief is het misschien een beetje gaar. Vanuit ontwikkelingsperspectief is het op zich wel nice dat je ook ziet dat soort dingen hier nu gebeuren.
Ook wel heel mooi toch naar de recente dingen die gebeurd zijn de afgelopen jaren tussen Feyenoord supporters en Roma supporters. En een beetje de, wat is het, de turbulente verhoudingen die daar ontstaan zijn onderling. En er is een...
Ik hoop dat het gewoon chill is.
Ja, nice. Want er is ook wel een Roma-legend waar jij wel een zwak voor hebt, toch?
Ja, wel meerdere. Nou ja, de Rossi is de grootste. Daar heb ik gewoon een heel groot zwak voor. Maar Totti is natuurlijk ook fantastisch. Ja, kijk, mijn grootste angst is, ik zit een beetje in twijfel. Misschien hebben jullie advies of de luisteraars, maar kijk, we kunnen daar naartoe. En het punt is...
Waar naartoe?
Ik ga er niet vanuit dat het naar dat project. Okay. Waar dus die Roma legend is. En het punt is, het is natuurlijk niet Totti. Tot het wel Totti is. En dan dat je er niet naartoe bent gaan, dan word je gek natuurlijk.
Maar bij de Rossi heb je dat toch ook?
Ja, zeker. Maar Totti of Rossi, maar ja, het kan ook linksback zijn uit 1984. Die Kronk is drie keer goed tegen een bal geschoten.
Ja, Wouter, wie was dat in 1984?
Bruno Conti. Nee, was geen linksback. Was geen linksback. Okay.
Ja, de laatste vraag. Het klopt toch dat jij die tatoeage van Rossi wil kopiëren?
Die gevaren driehoek.
Ja.
Absoluut.
Als Feyenoord de Conference League wint, doe je dat dan?
Nee, als de Rossi het veld opkomt om slijding te maken op een willekeurige Feyenoord speler, dan wel.
Nou, dat is een prima deal.
Ja, dat is wel een beetje makkelijk, maar goed. Nou, heb je nog een laatste boodschap voor ons uit Albanië?
Nou, we gaan proberen hier morgen even, of morgen of op de wedstrijddag, even een voetbalwedstrijd te organiseren tussen Feyenoord supporters en Roma supporters. Vriendschappelijk, hè, vriendschappelijk. Dus mochten er nog Feyenoord supporters hierheen afreizen, die kan je melden in de DM. Dan gaan we even een wedstrijdje organiseren.
Hij is er een open toegestaan?
Ja, ja, en slijdings ook. Het is wel op steen.
Oh, nou. Goed, leuk Broesie. Veel plezier daar. En wij vermaken ons prima hier in het regenachtige Amsterdam.
Top jongens, ik ga nog even het zonnetje met Frank en
Tom. Doe in ieder geval Tommy de groet en Frank mag je laten.
Zal ik doen.
Oké, later.
Ja, je merkt aan alles. Het enthousiasme en het plezier wat hij daarin heeft. En logisch natuurlijk. Maar dat voelt wel heel erg fijn.
Ja man, hij is zo blij dan. Dat is leuk hè?
Ja man, ik kijk ook echt alweer uit naar de beelden. De beelden, de filmpjes uit Marseille waren echt heel erg vet.
Ja man.
En gelukkig is Tommy niet opgepakt.
Nee. Nee. Ja, wel, bij die drie dacht ik wel, degene die als eerste opgepakt gaat worden, dat gaat toch Tommy zijn.
Ja, zeker. Nee, het ziet eruit als een schattig kind, maar het is een bad boy.
Ja, ja.
Nou ja, dat gaan we in ieder geval allemaal volgen. Het was een bomvolle daily, maar het was wel leuk. En morgen zijn we er uiteraard weer met veel meer voetbal.